Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Net iets kleinere fraude. Het leidt niet tot chocoladeletters in de krant, zoals bij Vestia-topman Erik Staal of internationaal Bernie Madoff. Maar het kost het bedrijfsleven toch een aardige duit. Voor deze oplichting door ondergeschikte is in het Nederlands nog niet echt een term. Al verscheen er wel laatst iets in het FD. Het
komt uit de Engelse literatuur, hè? Pink collar crime. En in het roze borden criminaliteit, dat heb ik verzonnen als soort vertaling, maar het bestaat eigenlijk niet.
Oké, roze borden criminaliteit dus. Maar waarom niet? En waar moet je dan aan denken?
Meestal gaat het over fraude, gaat het over diefstal, gaat het over valse facturen. Hoe bevoordeel ik mijzelf op een manier die bij voorkeur niet zoveel opvalt?
Nog een voorbeeld.
Gesjoemeld bijvoorbeeld met tankpassen. Dus je laat je vrouw mee tanken met de tankpas van je werkgever bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is ook wel iets wat met enige regelmaat terugkomt.
En laten we er vooral niet van uitgaan dat het altijd over mannen gaat.
Ik bedoel, iedereen kent uit zijn eigen leven ook wel ervaringen met vrouwen. Ja, waarvan je je kan voorstellen dat hij ook wel ergens greep in de kas doet. Ja. Nee, daar geloof ik niks van, maar dat mannen slechter zijn dan vrouwen.
Zeker niet. Zegt ook mijn andere gast.
Zie ik ook voorbeelden van vrouwen die heel goed in staat zijn om fikse fraudes te plegen. En sterker nog, ik zie een trend van een toename van het aantal vrouwen wat betrokken is bij fraude.
Oké, mannen en vrouwen kunnen je dus oplichten. Maar wat nu? Wat kun je en wat mag je ertegen doen?
Je loopt daar heel snel tegen privacy-regelgeving aan. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld cameratoezicht.
Maar er mag ook van alles wel. En wij gaan op zoek naar de perfecte tips.
Werkverkenners.
Laten we eerst beginnen met bekijken waar je allemaal bedacht op moet zijn.
Ik ben Erika Verdegaal, econoom en financieel journalist. Om precies te zijn, geldzakenjournalist.
En wij hebben het in deze aflevering over roze bordencriminaliteit.
Het schijnt dat iets van 45% van alle fraude op kantoren wordt gepleegd door ondergeschikten. En dat is de vorm van fraude die veel minder opvalt. En dat noemen we pink collar crime.
Maar waarom dan pink collar? Dat impliceert een beetje dat het vrouwen zijn die dat doen.
Ja, precies, precies. Bij de ondergeschikten zijn er gewoon heel veel vrouwen. En het schijnt dat het veel voorkomt bij vrouwen, dit soort fraude. Maar er zijn ook mannen die het doen, natuurlijk.
Hey, wat zijn nou de signalen dat een medewerker, dat je die beter in de gaten moet houden?
Ja, nou, de gelegenheid maakt de dief. Dus je geeft gelegenheid. Je bent bijvoorbeeld, je laat heel veel dingen aan je ondergeschikten over, wat met geld te maken heeft. De tweede, moet iemand, zo'n ondergeschikte die fraude wil plegen, moet het eigenlijk voor zichzelf kunnen goed praten. Zeg bijvoorbeeld, ja, mijn baas steekt ook een paar miljoen in zijn zak. Nou, dan kan ik ook wel profiteren. En ten derde eigenlijk is er vaak sprake van financiële druk. Iemand heeft schulden, kan niet rondkomen, is verslaafd aan gokken bijvoorbeeld, of is net gescheiden. Dus die drie factoren kunnen veroorzaken dat de verleiding iets te groot wordt.
Ben je mooie voorbeelden tegengekomen van pink collar crime?
Ja, nou kijk, er is een deskundige, dat is Kelly Paxton, een Amerikaanse. En zij geeft als voorbeeld tandartsen in de Verenigde Staten. Daarvan schijnt maar liefst 60% door zijn personeel te worden bedonderd. Dat begrijp ik ook wel een beetje. Ik weet uit eerder onderzoek dat professionals in de zorg zich niet zo graag met geld bezighouden. Nou, dan heb je dus tandartsen, veel geld komt er binnen en toch niet zo geïnteresseerd in geld. Nou, dan kan je het wel schudden.
Ja, dan word je sowieso opgelicht. Dat is eigenlijk wat je zegt, als je niet oplet. Ja.
Ja.
En ik zag ook nog dat je ervoor zorgt als je degene die, zeg maar, met het geld omgaat en zichzelf moet controleren. En dan is het echt gelegenheid maakt de dief, toch?
Tuurlijk, dat geldt zowel voor de kas als bijvoorbeeld voor de loonadministratie. Want iemand zou bijvoorbeeld een spookwerknemer kunnen opvoeren. Of spookfacturen kunnen. Dat is pas nog geleden gebeurd bij Nike, stond in het Financiële Dagblad. Mm-hmm. Zo iemand die gewoon zelf facturen maakt en die indient en dan het geld wegsluist naar zijn eigen rekening.
Ja, dit is allemaal dagelijkse kost voor de bedrijfsrecherche.
Ik ben Martijn van der Beek, ik ben directeur bij Hofman. Hiervoor werkte ik 20 jaar bij de politie, met name in het recherchevak. En sinds 6 jaar ben ik werkzaam bij Hofman als algemeen directeur.
Waar moet je op bedacht zijn?
Nou, waar moet je op bedacht zijn? Kijk, uiteindelijk als werkgever kun je maar een deel je personeel beïnvloeden. Je kunt zorgen dat je de gelegenheid beperkt. Dus met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat bepaalde processen opgeknipt worden? Dat niet één iemand een transactie kan verrichten van A tot Z. Bijvoorbeeld in mijn eigen organisatie, mijn management, die maakt de transacties aan. Die zegt, ik wil dit bedrag aan die en die betalen. Die controleert ook de factuur. De boekhouding zet hem in het systeem en ik accordeer hem. Mm-hmm. En zo is het proces eigenlijk in drieën geknipt. Dan heb je eigenlijk 6 ogen die naar een transactie kijken. Nou, dat is 1, hè. Dus administratieve processen organiseren. Een ander deel is van wie zijn je medewerkers en waar komen ze vandaan en wat voor achtergrond hebben ze. Als wij met elkaar in een sollicitatiegesprek zitten en ik wil jou heel graag aannemen, want jij bent mijn ideale kandidaat. Hoe kritisch kijk ik dan nog naar jouw achtergrond? Of ja. Wil ik dan vooral met jou snel zorgen dat je snel opzegt en snel begint?
Maar wat bedoel je met achtergrond dan?
Nou, wat heb jij voor een achtergrond in het verleden op het gebied van betrouwbaarheid? Mm-hmm. Kijk ik nog naar referenties? Vraag ik referenties goed na? Doe ik een achtergrondonderzoek? Als ik jou aanneem op een positie waarbij jij een grote vrijheid hebt en veel invloed hebt en zelfstandig allerlei beslissingen kan nemen met grote financiële consequenties, dan is het wel interessant om te weten of jij wel betrouwbaar bent.
Ja, dat wordt natuurlijk, en dat is denk ik ook wel een beetje reclame voor jullie bedrijf, maar snel over het hoofd gezien als je zeg maar in zo'n sollicitatieprocedure verliefd wordt op een kandidaat.
Nou, dat is exact wat er gebeurt. Dus in de sollicitatieprocedure gaat het vaak over, is iemand de meest geschikte kandidaat op basis van de achtergrond, ervaring, opleiding, et cetera. Maar is die ook betrouwbaar? Dat is een vraag die we met elkaar ook wel ingewikkeld vinden om het soms te stellen. En soms is dat ook wel lastig om als werkgever te stellen. En we merken ook dat mensen dat soort vragen niet makkelijk stellen. En dan is het handig om mensen dat werk te laten doen en die vraag te laten stellen die eigenlijk die gêne niet zou hebben en gewoon doorvragen.
Wat voor vormen van interne criminaliteit kom jij het meeste tegen?
Nee, kijk, uiteindelijk gaat interne criminaliteit altijd over hoe word ik ergens beter van. En dan gaat het vaak over geldelijk gewin of goederen of dingen met een enige waarde, zeg maar, die dan weggenomen worden.
Kijk, in de krant komen de hele grote miljoenen gevallen. Maar je zou je kunnen afvragen, als je al die kleine gevalletjes bij elkaar optelt, is dat misschien een veel groter bedrag. Maar ik weet niet of dat zo is, weet je dat?
Ja, lastig te zeggen of dat zo is. Het is in ieder geval een enorm bedrag. Alleen hoe dat zich verhoudt, hè, als je echt de megafraudes hebt, die zijn zo extreem en exorbitant, dat al het andere lijkt daarbij te verbreken. Maar de hoeveelheid aan kleine criminaliteit die binnen organisaties plaatsvindt, dat is wel absurd. Ja. Dat is echt. Ik neem vooral eens op de dag na Hemelvaart de telefoon op bij Hofman. En dan krijg je heel Nederland aan de lijn die dan ons nodig heeft. En dat gaat dan van de kleine diefstallen.
Waarom na Hemelvaart? Waarom is
de dag na Hemelvaart is bij ons een bedrijfssluitingsdag. De medewerkers zijn vrij en dan zeg ik, zet de telefoon maar door naar mij.
Oh,
dat is de enige dag per jaar dat ik zelf de telefoon opneem. En dan krijg ik dus de advocatencollectief waarvan de ene partner de andere belazert. De directeur die net erachter komt dat zijn boekhouder met wie die het bedrijf vanaf nul heeft opgebouwd, al jaren het bedrijf afroomt. Al dat soort dingen. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het gebeurt.
En ook de arbeidsrechtadvocaat komt het nodige tegen.
Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. En ik hou me zo volgens mij inmiddels ruim 25 jaar bezig met alles wat zich op en rond de werkvloer afspeelt. En wat een juridische component heeft. Veel ontslag, veel arbeidsrecht, ja. Veel arbeidsvoorwaarden.
Dus kom jij ook vaak misschien wel ondernemers tegen die door hun personeel belazerd zijn?
Ja, daar kom ik regelmatig mee in aanraking. Dat klopt. Ja. Ja.
Wat kom je dan tegen? Wat voor kleine dingen zijn dat dan?
Wat ik veel tegenkom is, wat ik het maar even noem, gesjoemel met uren. Hè? Dus mensen die geacht worden bij een klant te werken een x-aantal uren. En daar wat uren van afsnoepen. Nou, als je dat een paar keer in de week doet en dat doe je een paar keer per maand en per jaar. Dat gaat toch in de papieren lopen.
Mm-hmm. Ja. En ja. Zijn er early warning signals? Zijn er dingen die je zegt, ja, dit kun je dus zien aankomen?
Ja, het probleem is dat je dat vaak achteraf pas vaststelt met elkaar. Ja, ik word natuurlijk vaak bij een zaak betrokken als het kwaad al geschied is of als er een verdenking is.
Ja, maar dan heb je natuurlijk altijd weer van zo'n baas die zegt, oh, ik heb het altijd al gedacht. Die dure tas of dat casino.
Ja, nou ja, het begint al vaak natuurlijk wel met de hoe je bedrijf georganiseerd is. Hè. Zit iemand op een positie waarin die de gelegenheid heeft om met financiële middelen om te gaan, overboekingen te doen. En uiteraard in heel veel bedrijven heb je zo iemand, maar wordt diegene dan ook gecontroleerd? Mm-hmm. Ik kom nog regelmatig zaken tegen bij behoorlijk grote bedrijven waar mensen op een positie zitten en met geldstromen kunnen omgaan zonder dat daar echt een vier-ogen-principe is of dat iemand dat controleert. Ja, en als het dan misgaat kun je achteraf zeggen, ja, dat was misschien een beetje de kat op het spek binden.
Ja. Denk je af en toe ook wel als jurist, jongens, wat dommig dat dit niet een vier-ogen-principe heeft. Dat er niet altijd twee mensen meekijken. Of dat we altijd met z'n tweeën zijn.
Ja, dat denk ik vrij regelmatig, moet ik zeggen. Ja, dat verbaast soms. Hè, dat je dus denkt, niet alleen bij wat kleinere organisaties waarvan je kunt zeggen, ja, een MKB-ondernemer die met een aantal medewerkers werkt, die ja, moet toch op een grote mate van vertrouwen. Daar heb je niet allerlei controlesystemen. Maar zelfs bij de echt grotere bedrijven, internationale concerns, dat bepaalde mensen op posities zitten waar dit waar eigenlijk controle had moeten plaatsvinden, absoluut. Ja.
Komt fraude eigenlijk op alle lagen voor, weet je dat?
Zeker.
Laat het zo zeggen, de krant, daar halen de Bernie Madoffs van deze wereld halen de krant altijd. Ja. En de Erik Staals van deze wereld. Maar ja, je kunt ook bedenken, nou ja, de afdeling crediteuren, debiteuren, we doen er nog eens eventjes een factuurtje bij, zeg maar.
Zeker. Dat gebeurt denk ik nog veel meer dan in de top, omdat die onderlaag gewoon veel groter is, heel statistisch gezien natuurlijk. En dan heb je nog, zou je kunnen zeggen, de onderste laag, waar we het dan hebben over zogenaamde bagateldelicten. Hè. Dus dat zijn zaken waarbij iemand bijvoorbeeld in de supermarkt werkt en tijdens de lunchpauze een blikje cola meeneemt en niet afrekent. Hè. Of zaken als producten die weggegooid worden of die bedoeld zijn als afval, waarvan de werkgever eigenlijk gezegd heeft tegen het personeel, joh, het is niet de bedoeling dat jij dat meeneemt en dat dan toch meenemen of gebruiken. Ja, dat zie je ook vrij veel. En dat zijn ook zaken waarbij het soms lastig is om te zeggen, ja, hoe hard moet je dat nou afrekenen?
Ja, het plastic tasje bij de Action, toch?
Nou, dat is een voorbeeld waarbij het misging voor de werkgever die daar een heel hard zero-tolerance beleid voerde. Maar er zijn heel veel zaken waarbij het dan net niet om een tasje gaat, maar om een pen of een blikje cola. En waarbij een rechter dan toch zegt, ja, dan is dat toch mogelijk ontslag op staande voet.
Ja, en de vraag wat je nou het beste kunt doen tegen interne fraude, nou, dat grijpt meteen iemand aan om zijn bedrijfslogo er even in te gooien.
Om dat te voorkomen bouwen we graag toch wat controles in. En uiteindelijk zeggen wij ook niet voor niks, vertrouwen is goed, maar soms is Hofman beter. en dan moet je een controle uitvoeren.
Maar gelukkig volgen er ook wat concrete tips over wat je zelf kunt doen.
Rens de Jong.
Eerst eens even kijken of de bad guys niet net zo goed een vrouw kunnen zijn. Ja, in de grote fraudeverhalen die de media halen is de dader toch heel vaak een man. Maar in haar column in het FD roept Erika Verdegaal op om ook zeker op de vrouwen te letten. Maar ja, zijn mannen uiteindelijk niet gewoon net even een stukje slechter dan vrouwen?
Daar geloof ik echt niks van. Het zijn allemaal mensen en allemaal minder of meer betrouwbaar.
Ik begrijp wel uit onderzoek dat vrouwen wel minder stelen, zeg maar. Het is zeg maar per dollar dat het kleinere bedragen zijn.
Ik zit te denken, wat daarvoor de oorzaak zou kunnen zijn. Er zijn wel op financieel gebied verschillen, hè, tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Mannen zijn ook, die vinden geld veel belangrijker dan vrouwen over het algemeen. Dus misschien zijn die vrouwen toch met een klein bedragje, hè, een paar honderd euro, een kleine greep in de kas al veel meer sneller tevreden dan mannen.
Ja,
dat kan voorkomen.
En ik denk dat gewoon de positie van de vrouw zeg maar in het bedrijfsleven anders is dan de man. Dus gelegenheid om hele grote bedragen te jatten zijn misschien minder groot.
Het is natuurlijk nog altijd zo dat de topposities worden grotendeels ingenomen door mannen. Dus dan wordt de kans kleiner dat een vrouw fraudeert op dat niveau. Maar het gebeurt wel. Er zijn ook wel voorbeelden van bekend.
Dus straks als zeg maar vrouwen evenveel stelen als mannen, is de emancipatie in het bedrijfsleven echt geslaagd?
Ja, precies.
Maar zover is het nog niet. Het heeft in ieder geval volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen geen zin om je in de opsporing speciaal op vrouwen te richten.
Ik zou denken dat er geen focus op vrouwen moet zijn. En ook niet specifiek focus op mannen. Maar ik denk dat je meer de focus zou moeten hebben op wat voor een organisatie zijn wij. Hoe hebben we de zaken ingericht? En kijk, als je eigenaar bent of directie van een onderneming, dan zou je toch moeten denken dat je weet waar ongeveer de risico's zitten als we het hebben over fraude. Mm-hmm. Ik denk dat je dat gewoon in kaart zou moeten brengen.
Het is niet dat jij typische vrouwencriminaliteit tegenkomt in al die ontslagzaken of zo.
Nee, dat kan ik echt geen lijn in ontdekken. Ik denk dat je hooguit kunt zeggen, en dat verklaart misschien waarom in bepaalde bedrijven misschien meer fraude met vrouwen plaatsvindt. Maar dan denk ik dat het gaat om een bepaalde sector waar gewoon meer vrouwen werken of bepaalde functies waar gewoon meer vrouwen werkzaam zijn. Ik zou me kunnen voorstellen, bijvoorbeeld in de zorg, er zijn een aantal zaken van fraude waarbij in verpleeghuizen bijvoorbeeld verzorgenden van bejaarde mensen een pinpas leegtrekken of andere zaken meenemen. Nou, als ik dat zo bekijk, dan lijkt dat wat vaker te zijn bij vrouwelijke medewerkers. Maar ik denk dat komt omdat vrouwen meer in die functie werkzaam zijn. Dus niet zozeer dat ze zich vaker schuldig maken aan dit soort misdrijven. Dus ik denk dat je het meer zo moet bekijken als specifiek man of vrouw.
Maar Martijn van de Beek van Hofman Bedrijfsrecherche gaf eerder al aan dat het de trend wel is dat het aantal vrouwen dat betrokken is bij fraude toeneemt.
Zoals ik daarnaar kijk, zie ik de vrouwelijke dader net als de mannelijke variant. Hè. Wat dat betreft, geef je mensen de gelegenheid. Hebben ze een motivatie om het te doen? Met andere woorden, zitten ze in de problemen? Hebben ze een mindere band met hun werkgever, waardoor ze het voor zichzelf kunnen goed praten, hun gedrag? Ja, dan neemt je risico op dat soort dingen neemt toe. Hè? Maar ik zie vrouwen echt als gelijkwaardig in daders, zeg maar. Maar alleen, je moet ook de gelegenheid hebben.
Ja, maar je ziet het ook bij jullie? Dat je zeg maar, onderzoeken jullie evenveel vrouwen als mannelijke daders, weet je dat?
Nou, wat we zien in de trend van de laatste jaren, dat op dit moment is de verhouding ongeveer 60-40. Dus 40% vrouwelijke daders ten opzichte van 60% mannelijke daders. Mm-hmm. En jaren daarvoor, maar dan heb ik het over 2016, was de verhouding nog ongeveer een kwart versus drie kwart.
Ah, dus we zien daadwerkelijk wel een toename in het vrouwelijk crimineel gedrag.
Ja, wij zien die toename wel. Ja. Alleen nogmaals, het zegt iets over onze klanten. Ja. Wij zien dat niet in de markt. Wij zien de klanten die bij ons zeg maar incidenten laten onderzoeken. Daarvan is nu 40% van die gevallen is een fraudedader.
Ja. Plegen ze ook andere misdrijven? Heb je dat kunnen zien?
Nou, wat je vooral ziet is het gaat vooral om geldelijk gewin. Dus het gaat om het inboeken van valse inkoopfacturen. Een bedrijf huurt een vrouw in om de administratie te doen van een aantal BV's in de evenementenbranche. En die mevrouw weet in 2 jaar tijd 1,2 miljoen aan valse facturen in te boeken. En dat gaat op in de grote massa van facturatie, zeg maar. Nou, dat is toch geen klein bedrag.
En daarmee lijkt hij te willen zeggen dat vrouwen bepaald niet onderdoen voor mannen. En dus ook zeker geen softere fraudemisdrijven plegen. Oké, nou, je weet dat het gevaar dus van alle kanten kan komen. Mannen en vrouwen zijn verdacht. Maar je wilt ook geen politiestaatje binnen je eigen bedrijf creëren. Wat kan en wat mag je dan doen? Maarten van Gelderen zei eerder al dat je bij het ophangen van camera's al snel met de privacyregels te maken krijgt. Maar mag het toch wel?
Er gelden wel een aantal spelregels. Hè. Als je een ondernemingsraad hebt, moet die betrokken zijn bij dit soort het ophangen van camera's. Je wordt geacht in principe je personeel ook te informeren. Je kunt ook die camera's niet overal hangen. Hè. Als er in een bedrijf sprake is van, ik noem wat, kleedruimtes, hè, dan ligt dat natuurlijk veel gevoeliger als dat je zegt, wij hebben de camera's op de kassa's gericht, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus aan die preventiekant is wel veel mogelijk, maar heb je te maken met privacyregelgeving. En vervolgens is de vraag, als je iemand verdenkt van fraude, Ja, wat ga je dan doen? Hè? Op dat moment weet je nog niet zeker of iemand gefraudeerd heeft. Maar mag je dan bijvoorbeeld op zo'n moment iemand specifiek gaan volgen? Mag je daar een bedrijfsrecherchebureau bijvoorbeeld voor inschakelen?
En mag dat allemaal?
Nou, ook daar zijn weer spelregels voor. Als het bijvoorbeeld gaat om het bekijken van e-mails van werknemers. Want laten we beginnen op het laagste niveau. Nog eventjes het inschakelen van het bedrijfsrecherchebureau. Dat is iets waar je eigenlijk niet gelijk mee zou moeten beginnen. Je zou eerst moeten kijken van nou, kan ik dit als werkgever onderzoeken door bijvoorbeeld in de e-mailbox van de werknemer te kijken. Maar daar moet wel al een specifieke aanleiding voor zijn. Mm-hmm. Hè? Dus er moet wel iets van een verdenking zijn. Nou, laten we aannemen dat die verdenking er is. Dan heb je wel bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een e-mailbox van een werknemer te kijken.
Maar
of
even voor mij, hè? Want er moet een aanleiding zijn. Ja. Maar aan wie moet ik dat dan later uitleggen dat die aanleiding er echt was?
Nou, daar kom je eigenlijk pas aan toe als die zaak uiteindelijk bij een rechter belandt.
Ja, ja.
Dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Want je weet niet wat je gaat vinden. Je weet niet wat je met die uitkomst gaat doen. Ga je iemand op staande voet ontslaan? Ga je toch met iemand nog proberen een regeling te treffen?
Ja, dus voordat je in de e-mail gaat kijken, bijvoorbeeld, moet je al ergens gaan vastleggen. Dus van jongens, wij denken dit. En daarom gaan wij nu kijken in de e-mail.
Nou ja, vastleggen zou handig zijn. Hoeft niet per se vast te leggen. Maar je moet het later kunnen uitleggen.
Ja, ja.
Je moet kunnen uitleggen waarom je bijvoorbeeld in die e-mailbox van die werknemer bent gaan neuzen. En dan kan die uitleg niet zijn, ja, we vonden het altijd al een beetje een verdachte werknemer. Of hij maakt een wat vreemde indruk. Dan zou je moeten uitleggen, goh, wij missen al een aantal maanden kasgeld. En deze meneer zit op de kas. En we hebben wel eens van een collega gehoord dat hij met contant geld de deur uitliep. Nou ja, ik schets maar even een scenario. Maar er moet wel een concrete aanleiding zijn, wil je dat soort maatregelen in werking zetten.
En bijvoorbeeld een algehele tassencontrole. We hadden het net even over het stelen uit het magazijn, zeg maar. Mag dat controleren?
Ja, ook weer niet zomaar. Dat, hè, als je dat aan juristen vraagt, mag dit zomaar? Dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. Hè, er zijn natuurlijk altijd regeltjes voor. En dat geldt hier ook. Nou, even op hoofdlijnen. Dan gaat het natuurlijk om wat voor bedrijf hebben we het hierover. Wordt dat bedrijf geconfronteerd regelmatig met diefstallen? Dus is er een aanleiding? Is dat, hè, zo zal een rechter het ook beoordelen. Is het proportioneel? Mag je dat van iedereen verlangen? Hoe werkt die steekproef? Heb je het van tevoren kenbaar gemaakt aan mensen? Van dit is hoe we daarmee omgaan. Hoe werkt die steekproef. Dus nou ja, een set van voorwaarden. In principe kan het dan uiteindelijk wel, maar er zijn wel wat drempels die je moet nemen.
Erika Verdegaal geeft graag wat tips aan ondernemers.
Als je een bedrijf hebt, hè, moet je toch ook de zakelijke afschriften af en toe zelf bekijken. En niet compleet overlaten aan een ander. Dus en ook dat scheiden, de controle op de kas en de loonadministratie en degene die die administratie doet. Dat moet niet dezelfde persoon zijn. Mm-hmm. Nou, verrassingscontroles instellen, dus af en toe compleet onverwacht. In het kasboek duiken, in de loonadministratie duiken. Ja, dat schrikt mensen natuurlijk wel enorm af.
Ja, maar is het niet, ja, weet je, je bouwt zo'n bedrijf natuurlijk ook op vertrouwen. En dan opeens ga je allerlei controles uitvoeren. Dan denken mensen ook wel van, oh, waar komt dat wantrouwen nou weer vandaan?
Nou, kijk, je moet gealarmeerd zijn in bepaalde gevallen. Dat blijkt uit onderzoek. Je hebt bijvoorbeeld medewerkers, zijn heel trouw, gaan nooit op vakanties. Dat is een alarmsignaal.
Oh ja, waarom dan?
Maar ook bijvoorbeeld een, kijk, want als je op vakantie gaat, kun je je fraude misschien even uit de hand lopen, zeg maar.
Oh ja.
Of juist, dat is een geweldige gelegenheid om wat extra's mee te pakken. Ten tweede, als iemand, een werknemster eigenlijk op vrij laag niveau, toch een hele dure auto rijdt of dure kleding of tassen gebruikt van hele dure merken, is ook een alarmsignaal. Of casino's bezoekt, is ook geen goed teken dat iemand op een laag niveau regelmatig in het casino zit. Bij dat soort dingen, ja, moet je toch even goed om je heen gaan kijken. Dat zijn eigenlijk, een stoplicht gaat dan even op rood. Moet je gewoon goed gaan opletten.
Als het ontdekt wordt, hè, wordt het vaak weggestopt of niet?
Ja, zeker bij kleine fraude. Want een bedrijf heeft niet zoveel zin dat iets in de krant komt. Bijvoorbeeld omdat het voor de rechter is geweest. Als er een paar duizend euro of misschien zelfs wel wat meer gestolen is, dan gebeurt het heel vaak dat zo'n werknemer bij ontdekking wordt ontslagen. En daar hoor je verder nooit meer wat van. Die ondernemer neemt het verlies. Maar degene die ontslagen is, kan natuurlijk wel elders weer opnieuw een slag gaan slaan.
Ja. Is het dan verstandiger om wel aangifte te doen, zeg jij?
Ik weet het niet. Ik vind dat een hele moeilijke afweging. Ik vind dat eigenlijk, dat zou ik eens vragen aan zo'n fraude. Je hebt wel bedrijven die gespecialiseerd zijn.
Zo'n Hofman of zo?
Ja, precies.
Nou, meteen naar Martijn van der Beek van Hofman Bedrijfsrecherche. Even voorleggen of je altijd naar de politie moet stappen.
Ja, persoonlijk zeg ik altijd, ja, dat moet je doen. Waarom moet je dat doen? Omdat als je dat niet doet, dan wordt er niks geregistreerd.
Mm-hmm.
En dat wij zien dus ook mensen.
Zal mij die registratie in mijn worst wezen als ik net voor 1,2 miljoen ben afgeroomd?
Ik begrijp dat organisaties een eigen belang hebben en een eigen afweging maken van wat voor risico loop ik hier mee in mijn imago. Aan de andere kant, het feit dat je er als sector niet tegen optreedt, maakt dat de volgende keer die mevrouw bij een andere partij binnenkomt. En het gaat maar door. Dus wij komen regelmatig mensen tegen waarvan we denken, hey, die zijn wel eerder ergens tegengekomen. En ook dan wordt het netjes met een vaststellingsovereenkomst, gaan partijen uit elkaar.
Want dat is wat er veel gebeurt, hè? Er is een kleine fraude. Misschien is die 1,2 miljoen wel een grote fraude. Maar laten we zeggen, er is een paar duizend euro ergens uit de kas weggehaald. Dan ga je niet voor naar de politie toe. Want dan denk je, ja, dan krijgen we alleen maar slechte pers. We doen gewoon een vaststellingsovereenkomst en we gaan weer door.
Dat gebeurt vaak. Dat gebeurt heel vaak. En als je met elkaar uit wil komen, is in een casus dat iemand een lang arbeidscontract heeft en lang ergens werkt en er is één incident, dan is altijd de vraag, is dat voldoende, hè? Of om uit elkaar te gaan? En je wil graag uit elkaar, want dat vertrouwen is weg.
Mm-hmm.
Maar dat je dan zo, ik ga nu aangifte doen, dan neemt de wens aan de andere kant om met elkaar uit te komen, neemt ook af. Dus soms zit dat belang eronder, want we moeten uit elkaar, want dit werkt niet meer. En dan kunnen we, en dan helpt een aangifte niet om met elkaar goed uit elkaar te gaan.
En dan wordt er dus niet aangifte gedaan, maar dan kom je dat soort mensen later toch wel weer tegen, zeg jij.
Ja, dus vandoor dat wij onze klanten altijd adviseren om toch aangifte te doen, omdat op die manier zaken geregistreerd worden. En op die manier kan bijvoorbeeld iemand later geen verklaring omtrent gedrag aanvragen. En als je die aanvraagt, dan wordt die geweigerd. En zo kun je een vorm van, zo hou je toch een bepaalde sector schoon. En als je dat niet doet, ja, dan krijgen mensen keer na keer een nieuwe kans om uiteindelijk bij de andere werkgever weer hetzelfde gedrag te vertonen.
En ook hij noemt dat omstandigheden die je als werkgever in de gaten moet houden.
Ik zou ook gewoon wel ook kijken of iemand schulden heeft. Want schulden hoeven niet per se een probleem te zijn als je met elkaar daarover in gesprek gaat en kijkt van wat is het risico voor het werk wat je doet. En moeten wij aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen dat jij een risico voor ons vormt.
Maar serieus, als je mensen gaat aannemen, doe jij een BKR-check?
Nou, niet altijd. Wij screenen.
Ik vind dat wel heftig namelijk.
Nou, wij screenen mensen voor opdrachtgevers en dan kijken we naar de functie. En per functie kijken we welke risico's zitten aan die functie. En als in die functie een groot financieel risico verbonden is,
mm-hmm,
voor die onderneming, dan staat dat in verhouding tot het doen van een BKR-check. En als je dat aan de voorkant meldt, wij zullen u screenen in de procedure op dit en dit, ja, dan is daar niks aan de hand. En in heel veel beroepsgroepen is dit ook gewoon heel gebruikelijk om te doen. En als je dat nooit mee te maken hebt, dan kan ik me voorstellen, het komt nogal heftig over.
Ja, precies.
Maar aan de andere kant, als ik dan een voorbeeld geef van die mevrouw die 1,2 miljoen wegneemt, die mevrouw had ook schulden. En als je van tevoren een BKR-check had gedaan, had je dat geweten. Was misschien geen reden om haar niet aan te nemen. Was misschien wel een reden om periodiek te gaan toetsen of het goed gaat met haar. En af en toe ook gewoon een gesprek met iemand te hebben.
Ja.
Om een ander voorbeeld te geven. Als je kijkt naar je medewerkers, naar loonbeslagen. Loonbeslagen zijn ook vaak een indicator dat er toch ergens iets niet goed gaat op financieel gebied. Maar er hoeft niks aan de hand te zijn. Hè. Dat kan ook gewoon een gedoe zijn rondom alimentatie. Waar aan de andere kant ook weer een heel verhaal voor te vertellen is. Zeg maar, want daar gebeurt ook van alles. Maar het kan ook een indicatie zijn dat er echt op financieel gebied echt iets mis is.
Ja.
Als je in de schulden zit, dan heb je een verhoogd risico. Want we zien in een groot deel van de gevallen dat mensen frauderen.
Mm-hmm.
Om even terug te gaan naar de frauderende dames, dat vaak alleenstaande vrouwen zijn met financiële problemen. Die gaan frauderen.
Mm-hmm.
Dus er is een aanleiding, er is een motief om dingen te doen.
Goed, waar we allemaal op moeten letten bij bedrijfsfraude. Nou, er zijn drie factoren die samen kunnen leiden tot fraude. Gelegenheid, het goed kunnen praten en onder druk staan. Met name de eerste en de laatste, dus de gelegenheid en het onder druk staan, daar kun je wat mee als werkgever. Voorkom gelegenheid door bijvoorbeeld taken rond betalingen en controle van de kas van elkaar te scheiden en werk volgens het vier-ogen-principe.
Maar let ook op mensen of ze schulden hebben of onder financiële druk staan. Niet om ze meteen voorgoed af te schrijven, maar wel om daar met enige regelmaat met ze over in gesprek te gaan. En onder bepaalde voorwaarden is er best wat mogelijk ter preventie of bij verdenking. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht of het controleren van iemands e-mail, als je kunt aangeven waarom je iemand verdenkt. Diefstal en oplichting zijn vaak voldoende reden voor ontslag, soms ook op staande voet. En toch doen werkgevers regelmatig liever geen aangifte, omdat het ook schadelijk kan zijn voor het bedrijf. Nou, doe er toch maar wel, hoorden we vandaag. Want anders blijven de bedrijfsrechercheorganisaties zoals Hofman steeds dezelfde mensen tegenkomen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.